Onze enige hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 118, het derde en ook het achtste vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heere is bij mij en ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden. En wat er verder volgt in 3 en 8 van Psalm 118. stellen wij ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 119, het 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament het boek Handelingen, hoofdstuk 4, en daarvan de versen 23 tot en met 37.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is.
Thank you.
En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt die God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in derzelve zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Nu dan, heren, zie op hun dreigingen, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. Niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had, want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. En Jozef, van de apostelen toegenaamd Barnabas, terwijl ik is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van de geboorte uit Cyprus, als wij een akker had, verkocht die. Hij bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen.
Het woord van de Heere dat deze morgen tot ons komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Handelingen 4. En dan met name vers 31. Handelingen 4, vers 31. Maar het woord van de Heere luidt: en als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover. Wij gaan samen zingen van Psalm 65, het eerste en ook het derde vers. De lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag, en daar zal men u, o God, betalen gelofte dag bij dag. Want gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. En daarom zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. 1 en 3 van Psalm 65. En zo is het orgelspel ook iedere keer weer een preek op zich. En dat geldt ook het voorspel van deze psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Treffend. Zingen wij na het amen van psalm 84 het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. En welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Psalm 84, vers 6, na het amen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het gebeurde in de tijd van de reformatie van bekende namen als Johannes Calvijn en Maarten Luther, dat er ook in Zwitserland een oorlog uitbrak, waar ook Huldrych Zwingli bij betrokken was. En toen gebeurde het op zeker moment dat twee legers met elkaar zouden gaan vechten. En die legers die naderden elkaar daar in Zwitserland. En tot grote verbazing van het ene leger zag men opeens hoe dat andere leger door de knieën ging. En ze dachten, wat gaan ze nou doen? Geven ze zich nu al in één keer over? Nou, inderdaad gaven ze zich over. Maar niet aan de vijand, maar ze gaven zich aan God over. Voordat de strijd losbarstte, ging dit leger van Zwingli ging in gebed. Het was ook Maarten Luther die zei, het gebed is het grof geschut van een christen. Het is het machtigste wapen in de strijd. En daar worden we ook op gewezen in het boek Handelingen. Handelingen der apostelen, zo zeggen wij. Maar zijn het niet de handelingen van een horend en een verhorend God? Want dat valt ons op in het begin van het boek Handelingen. Hoe men voortdurend volhardde in het gebed. Blijkt al in Handelingen 1. Na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, dan gaan de apostelen bij elkaar komen in gebed. Ze waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken. En als er een opvolger moet komen, voor Judas, men gaat in gebed. En ook met het Pinksterfeest zien we opnieuw hoe men volhardde. In het gebed, maar ook daarna, in de periode daarna, zien wij in het boek Handelingen keer op keer hoe de gemeente in gebed ging. Te midden van alle dreiging, zoals we dus ook lezen in Handelingen 4. En dan zien we dat Gods kerk toch een beschermde kerk is. Dat is het thema van de preek. Een beschermde kerk. Drie gedachten. Want we zien dat het een bedreigde kerk is. Petrus en Johannes, ze worden gevangen genomen. En dat blijkt ook uit het gebed van de gemeente in vers 29. Zie op hun dreigingen. Het is een bedreigde kerk. Ten tweede een biddende kerk. Vers 31. Als zij gebeden hadden. En ten derde, een belijdende kerk. Want dan wordt de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Een beschermde kerk. Dat is allereerst een bedreigde kerk, een biddende kerk, een belijdende kerk. Ja, een bedreigde kerk, zeggen we. Maar toch is het allereerst een gezegende kerk. Want op die ene Pinksterpreek van Petrus, op die eerlijke, ontdekkende preek van hem, komt het tot die vraag. wat zullen wij doen? En dan brengt de Heere tot die gemeente toe. Werden er op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En dat dit echt Gods werk is, blijkt uit de vrucht. Dat was toen en dat is vandaag de dag toch nog niet anders. Het blijkt uit de vrucht in ons leven of het Gods werk is in ons hart of dat het eigen werk is. Want waaruit blijkt dat dan? Nou, dat lezen we in het boek Handelingen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En dan doen Petrus en Johannes door de kracht van de Heeren een wonder in de genezing van die kreupelen. En dan komt het tot een tweede preek. Gaat Petrus opnieuw preken daar in de tempel. En ook al zijn de omstandigheden nu anders, de inhoud van zijn preek is niet anders. Even eerlijk, even ontdekkend, even ontmaskerend. Want hij zegt het toch maar weer in Handelingen 3, vers 14. Tegen die mensen voor hem. Jullie hebben de heilige en rechtvaardige verloochend. Jullie hebben begeerd dat een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst van het leven hebt gij gedood. Maar God heeft die opgewekt. En daarom kan Petrus en Johannes niet anders wijzen dan op die ene naam gegeven tot zaligheid. Daar moesten zij het van hebben. En daar moesten de mensen het van hebben. Daar moeten wij het van hebben. Maar zo komt het. Tot die oproep tot bekering. Betet u dan en bekeert u. Vanwege de naam van Jezus Christus. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft diezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u zegenen zou. En wat is dan die zegen? Daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Ja, dan is het genoeg. Voor het Sanhedrin. Dan is het genoeg voor de Joodse raad. Deze boodschap staat hen niet aan. Die roept vijandschap op. Die roept verzet op. En daarom nemen zij hen gevangen. Worden Petrus en Johannes opgepakt. En jongens en meisjes, dat moeten we ons zo voorstellen. Dat die 70 mannen, dezelfde als die even daarvoor de Heer Jezus hebben veroordeeld en aan het kruis hebben gebracht. Het zijn diezelfde mannen. Die 70 mannen die staan in een kring om hen heen. En ze zetten Petrus en Johannes in het midden. En wat lezen we dan in vers 8? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, gij overste van het volk en ouderlingen van Israël. Dan komt het tot zijn derde preek. Maar Petrus, je zit nu in het hol van de leeuw. Je zit nu met 70 mannen om je heen, die ook jullie kunnen doden. Wees nu maar een beetje voorzichtig. Doe nu maar een beetje terughoudend. Nou, wat lezen we in Handelingen 4? De Heilige Geest vervult het hart van Petrus. En daarom kan Petrus niet zwijgen van alles wat hij gezien heeft en gehoord. En dan lezen we in vers 10. Zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, maar God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat die man hier voor u gezond. En dan wijst hij weer op Jezus Christus, de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En dan klinkt het, daar in die rechtszaal, uit de mond van Petrus, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. De Heilige Geest vervult het hart van Petrus. En dat is de geest van de vrijmoedigheid. Zij nu, vers 13, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En vernemende dat zij ongeleerde, eenvoudige mensen waren, verwonderde zich en kende hen dat zij met Jezus geweest waren. Ja, daar ligt nou het geheim. Daar ligt de kracht, daar ligt de zegen in het leven van Petrus en Johannes. Dat onderwijs van de Heer Jezus Christus is aan hun hart gezegend. En nu ontvangen zij diezelfde geest van Christus. En daarom spreken zij hier het woord van God. Even eerlijk, maar met vrijmoedigheid. Nou, wat doet dat nou met die 70 man? Oh, ze zien het. En ze merken het. Deze mensen, die hebben dit niet van zichzelf. Maar die ene naam gegeven tot zaligheid, die willen we niet horen. En daarom moeten deze mensen zwijgen. Daar gaat het hier in Handelingen 4 om. Ze mogen van alles en nog wat doen. Als ze maar zwijgen over die ene naam, over Jezus Christus. En daarom gaan ze hen dreigen, scherp dreigen. Jullie moeten ophouden om daarover te spreken, want anders zullen we jullie zeggen wat jullie te wachten staat. Jullie zullen worden gegeeseld. Wat overigens ook later inderdaad is gebeurd. Als jullie doorgaan met spreken in de naam van Jezus, dan zullen jullie worden opgepakt en beschuldigd van oproer. En dat kan jullie dood kosten. Wat ook is gebeurd. Denk maar aan wat Paulus na zijn bekering zei. Hoe hij de mannen en de vrouwen uit de huizen heeft gesleurd, heeft gevangen genomen en omgebracht. Dus het was maar niet een loos dreigement hier. Nee, ze krijgen een spreekverbod. Daarmee worden ze vrijgelaten. Ze mogen naar buiten, maar ze moeten wel zwijgen. Nou, zijn Petrus en Johannes dan onder de indruk? Vers 19 zegt het. Petrus en Johannes antwoordende: oordeelt gij of het recht is voor God u meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken wat wij gezien en gehoord hebben. Nou, daar kunnen ze niks tegen inbrengen. Maar ze dreigen hen nog meer, maar ze durven hen niet aan te pakken. En daarom gaan ze hen vrijlaten. En zo zien wij vanmorgen Petrus en Johannes terugkomen bij de hunnen. Zo hebben we gelezen, vers 23. Dat is dus bij een deel van de gemeente dat bij elkaar samen was. En daar moeten ze vertellen wat er gebeurd is en hoe ze worden bedreigd. Dat ze een spreekverbod hebben gekregen. Ze mogen niet spreken in de naam van Jezus Christus. Ja, dat klinkt tot die jonge gemeente, waarvan er velen nog maar net tot geloof en tot bekering waren gebracht. Die krijgen deze dreiging te horen. En daarom Gods kerk is een bedreigde kerk. Laten we daar eens een ogenblik halt bij houden. En ons afvragen, wat betekent dat nu eigenlijk? Dat die gemeente daar in Jeruzalem, dat Gods kerk na Pinksteren tot op de wederkomst altijd een bedreigde kerk zal zijn. Wat zien we nou hier in Handelingen 4? Nou, een paar dingen. Allereerst zien wij al hier gelijk hoe God getrouw zijn woord houdt. Wat bedoel ik daarmee? De Heer Jezus had het gezegd tegen zijn apostelen. Zij zullen u overleveren. En jullie zullen komen te staan in de vergaderingen voor de koningen. Maar vrees dan maar niet, want de Heilige Geest zal u te spreken geven. Nou, we zien het hier. In Handelingen 4, hoe de Heere zijn belofte vervult in het leven van zijn kinderen. Hij houdt getrouw zijn woord. Ze ontvangen de geest van de vrijmoedigheid. Daar had de Heer Jezus voor gebeden, in dat hoge priesterlijke gebed. Dat de Heilige Geest hen in alle waarheid zou leiden. En waar leidt dat toe? Tot de verheerlijking van Jezus Christus. En we hebben het zojuist gehoord, toch? Waar het die apostelen om te doen was, te midden van alle dreiging, om de verheerlijking van de naam van Jezus Christus. De Heere vervult zijn belofte. Dat hij hen zou bijstaan. Maar niet minder dat de kerk een bedreigde kerk is. Ook dat had hij voorzegd. Zij hebben mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. En daarom een bedreigde kerk. De Heer Jezus had zijn discipelen daarop gewezen. En het komt al gelijk openbaar. En waar is het dan die vorst der duisternis om te doen? Nou, dat blijkt dus heel duidelijk uit dit gedeelte. Dat Gods kerk gaat zwijgen. Ja, dat was toen. Maar is dat vandaag de dag niet anders? Als de kerk wordt bedreigd van buitenaf en van binnenuit, is het daar de vorst der duisternis ook vandaag niet om te doen. Dat er wordt gezwegen. Dat die vrijmoedigheid gaat wijken. Hoe doet hij dat? Nou, bijvoorbeeld door een geest van de dwaling te zenden. En daar zitten wij vandaag de dag middenin. Een geest van de dwaling. Je mag alles zeggen, maar niemand weet het meer zeker. Nee, je moet maar niet zeggen, alzo spreekt de Heer. Want ja, wie ben je? Wees maar voorzichtig. Dat kan waar zijn en dat kan waar zijn. Dus spreek maar niet met vrijmoedigheid. Alzo spreekt de Heer. Want ja, de samenleving die denkt toch heel anders. Dus wees maar voorzichtig met wat je zegt. En de wetenschap die zegt ook allerlei dingen. Of het nu gaat over de schepping. Of over allerlei andere zaken die in de Bijbel worden genoemd, laten we dan maar voorzichtig zijn. Zwijg maar. Het is diezelfde bedreiging vandaag als in Handelingen 4. Maar niet alleen via de geest van de dwaling. Er kan ook een geest van ingezonkenheid en van lauwheid, van verachting in de genade zijn. Waardoor ook er zoveel wordt gezwegen. Niet meer klinkt. Alzo spreekt de Heer. Er is maar één naam gegeven tot zaligheid. Door welke wij, u Jij, ik, moeten zalig worden. Om getroost te leven en zalig te sterven, is er maar één naam, is er maar één weg. En die zaligheid, die wordt op dezelfde wijze ontvangen in 2022 als in de tijd van Handelingen 4. En daarom ook volharden in de leer der apostelen, te midden van alle dreiging, van de geest van de dwaling, een geest van de ingezonkenheid. Of, om maar niet meer te noemen, een geest van de intimidatie. Zoals we het ook achterliggende periode wel hebben gezien. In Nederland, maar ook in Duitsland, in Finland. Je mag alles zeggen vandaag, maar niet naar de schriften. En daarom een bedreigde kerk. Ja, dat geldt dus in zijn algemeenheid. Maar laten we ook nog eens een ogenblik naar ons eigen hart zoeken te gaan. Want wanneer wordt Gods kerk bedreigd? Ja, altijd, zegt iemand, en dat is zo. Maar is het ook niet juist dan, wanneer de Heer in je leven gaat werken, er een heilige onrust komt, er dat zoeken komt van de Heer? En dan zit de vijand ook niet stil. En dan wordt jou ook op allerlei manieren bedreigd. Of als de Heere zijn liefde heeft uitgestort. En je mag leven in die tijd van de eerste liefde. En dat alles zo teer ligt. Oh, dan denk je toch ook. En van nu gaat het van kracht tot kracht steeds voort. Gaat het zo naar het nieuw Jeruzalem. Maar kom je er dan ook niet achter? Dat het hier op aarde een bedreigde kerk is. En dat de duivel en de wereld samenspannen. En nog zoveel aansluiting vinden bij je eigen hart. En het er altijd om te doen is. Dat je niet gaat spreken van die ene naam. Dat die geest van de vrijmoedigheid van je wordt weggenomen. Nou, wat moet je dan doen? Nou, dat zien we dus ook in Handelingen 4. Als wij letten op een biddende kerk. Vers 23. En zij losgelaten zijnde, kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, gingen ze met elkaar klagen. Nou, misschien ook wel. Gingen ze mopperen? Nee, dat lezen we zeker niet. Als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God. Deze bedreigde gemeente, die gaat in gebed. Ja, wanneer? Jongens en meisjes, denk eens even mee. Wanneer gingen ze nou eigenlijk bidden? Ja, zegt iemand, dat staat er dan toch in vers 24. Als ze dat hoorden van Petrus en Johannes, van we hebben een spreekverbod, we mogen niet spreken, dan gaan ze bidden. Nee. Dan gaan ze niet pas bidden. Maar ze gaan des te meer bidden. Maar waarom waren ze nou juist samen? Er staat ook een verwijzing naar Handelingen 12 in vers 23. Daar zien we dat ook. Hoe ze bijeen zijn in het huis van Maria. Als Petrus opnieuw gevangen wordt genomen. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan met de armen over elkaar afwachten? Hoe lang zal het duren? Moeten we niet ergens gaan protesteren? Waar zochten zij hun kracht? Waar zoekt een bedreigde kerk de kracht? In het gebed. Ging er een gedurig gebed op vanuit de gemeente voor hun voorgangers. En nu ze dit ook weer horen, gaan zij in gebed. Op het moment dat Petrus en Johannes in Handelingen 4 voor de raad hebben gestaan, was de gemeente bijeen om te bidden. Zien we eigenlijk dus al de verhoring van hun gebed in Handelingen 4. Dat Petrus en Johannes al gelijk blijven staan en vervuld met de Heilige Geest. Met vrijmoedigheid mogen spreken. Dat is op het gebed van de gemeente. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God. Nou, dan is het dus ook vanmorgen van belang. Welk gebed bidden ze dan? Wat is dan een gebed wat de geest der genade en der gebeden schenkt? Welke lessen liggen er voor u en voor jou en voor mij in dit gebed? Wat dus echt een gebed is, wat de Heere werkt. Waaruit blijkt dat? Nou, uit drie dingen. Dat blijkt uit hun aanspraak. Dat blijkt uit de inhoud van het gebed. En uit de toon van het gebed. Die drie dingen. De aanspraak van het gebed. De inhoud van het gebed. En de toon van het gebed. De aanspraak. Hoe beginnen zij hun gebed? In vers 24. Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Hoe beginnen zij hun gebed? Met Heere. Nou, zegt iemand, dat is toch niet heel bijzonder. Zo bidden wij toch ook, jongens en meisjes, als we gaan bidden. Dan zeggen we toch ook heel eerbiedig, Heere in de hemel. Ja, inderdaad, dat doen zij daar ook. Maar dat zien we niet zozeer in onze vertaling. Want voor het woord Heere kent het Grieks verschillende woorden. Is er een algemene aanspraak. Heere, u bent de Kyrios. U bent degene die alle macht heeft in de hemel. Dat is wat we vaak tegenkomen in de Bijbel. Maar hier in Handelingen 4 staat er een ander woord. Spreken zij op een andere wijze God als Heere aan. Daar staat letterlijk despota. Dat wil zeggen, ze weten zich het eigendom van God. Zij zien tot hem op als degene die maar niet in deze wereld de macht heeft, maar in hun eigen hart, in hun eigen leven het voor het zeggen heeft. Ze richten zich tot hem als hun Heer. En zij zijn een slaaf, een dienstknecht. Zo staat er ook in het vervolg. Het is heel opvallend. Wanneer we dit gebed nog een keer tegenkomen. Weet u wanneer? Dat is als die oude Simeon, geleid door diezelfde geest, als die we in Handelingen 4 zien, naar de tempel gaat en daar het kind Jezus ziet en in zijn armen neemt. Wat zegt hij dan? Hetzelfde gebed als van de gemeente hier. Heere, zo laat gij uw dienstknecht gaan in vrede. Heere, zo zegt de gemeente, gij zijt de God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen. Hier klinkt een geloofsbelijdenis. Dezelfde belijdenis als die ook vanmorgen hier klonk toen we de dienst begonnen. Hebt u toen ook meegebeden? Heb je ook je afhankelijkheid beleden in die paar woorden aan het begin van de dienst? Onze enige hulp en onze enige verwachting is van wie? In de naam van die God, vers 24, die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Het is diezelfde geloofsbelijdenis. Te midden van de dreigingen, te midden van de omstandigheden, gaat die gemeente niet op elkaar zien? Wat denk jij ervan? En wat vind jij ervan? Nee, ze richten zich tot God in de hemel, die alle macht heeft. En die het ook nou in hun leven voor het zeggen heeft. En daarom klinkt hier die machtige geloofsbelijdenis. Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? U bent die eeuwige God. Nou, dat is de aanspraak. En wat is dan de inhoud van hun gebed? Waar gaan ze nou om bidden? Bij al die dreiging. En de apostelen een spreekverbod hebben gekregen. Waar gaan ze om bidden? Vers 25. Die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn opgestaan. En de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Wat gebeurt er in hun gebed? Het licht valt op Psalm 2. Ze beseffen wat er hier gebeurt. Dat is maar niet zomaar. Nee, het is de vervulling van Psalm 2. Wat is een gebed? Geleid door die geest der genade en der gebeden, dan valt er licht over de schrift in je leven. We zagen het met Pinksteren. Als Petrus vervuld met de Heilige Geest gaat preken, dan zegt hij ook gelijk wat er hier gebeurt. Nee, die mannen zijn niet dronken. Maar dit is wat de profeet Joël heeft gezegd. Het licht valt over de schrift. Zo is het ook hier in Handelingen 4, in het gebed. Dan valt er licht over je hart. Dan valt er licht over het woord van de Heer. Zodat je weet, het gebeurt maar niet zomaar. Het is geschied na Gods woord. Want ze moeten doen al wat uw hand, vers 28, en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Het is een aanval op uw naam. Het is een aanval op de gezalfde, Jezus Christus. Nee, ze zijn zelf niet zielig. Ze zijn zelf niet in gevaar. Ze zijn zelf geen slachtoffer. In hun gebed gaat het om de eer van God. Bidden wij ook zo. Bij alle zorgen die er kunnen zijn in ons eigen leven, in het maatschappelijke leven, in het kerkelijke leven, gaat het ons ook daarom te doen. Om de eer van God. En om de doorwerking van zijn koninkrijk. Want daar bidden ze om in vers 30. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Dus waar gaat een bedreigde kerk nou om bidden? Is dat om een beetje vrede? Dat ze weer een beetje rust kunnen krijgen? Dat die dreiging weer stopt? Daar hebben ze het helemaal niet over. Nee, die dreiging is nu juist wat hen aandrijft in het gebed. En dan bidden ze om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Moeten wij dat vandaag de dag dan ook niet doen? Bij alle dreiging die er is, bij alle zorgen die er zijn. Maar dat je des te meer gaat bidden, Heer. Het gaat toch Nee, niet om ons en om ons welzijn. Het gaat niet om onze kerk. Maar het gaat om uw naam, om uw eer. Dat u doorgaat met uw werk. In het leven van mijn jongen. In het leven van mijn kleindochter. In mijn eigen leven. Heer, wilt u doorgaan met uw werk? Wilt u uw hand uitstrekken? En wilt u tekenen en wonderen geven? Mogen we daar ook vandaag de dag niet naar uitzien? Dat de Heer nog op diezelfde wijze werkt en doorwerkt. Ja, dat blijkt dan uit de aanspraak van het gebed, uit de inhoud van het gebed, maar ook uit de toon van het gebed. Wat is dat? Nou, een nederig gebed, een afhankelijk gebed. Heere, zie nou eens op uw dienstknechten. Dat wil zeggen, wij hebben geen kracht. Wij zijn maar knechten. Maar u hebt een arm met macht. U hebt een rechterhand vol sterkte en eer. En daarom is dit een ootmoedig gebed. Dat is altijd een gebed dat de Heere geeft. Door die geest van de genade en de gebeden. Dat maakt geen hoogmoedige mensen. Dat maakt geen grote mensen. Die groot van zichzelf denken. Wel nee. Het is het gebed, Heer. In ons is er geen kracht. Tegen deze grote menigte. In ons is geen kracht tegen die grote dreiging. Maar onze ogen, ze zijn op u. En zal de Heer dan zo'n gebed niet verhoren? Nou, dat is het laatste. Dat is het derde. Een bedreigde kerk is een biddende kerk. Maar ze is toch een beschermde kerk. Want als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. Terwijl ze aan het bidden waren. En ja, als zij gebeden hadden, dat wil maar niet zeggen dat ze voor de vorm wat woorden hebben uitgesproken. Letterlijk staat er hier iets als terwijl ze aan het worstelen waren. Dat was het gebed van die eerste gemeente. Een biddende kerk, een worstelende kerk, maar niet even. Indrukloos wat woorden spreken, amen zeggen. En je bent weer vergeten wat je hebt gevraagd. Nee, als zij aan het worstelen waren, werd de plaats in welke zij vergaderd waren, bewogen. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes. Dat opeens hier de grond trilt. Alleen hier. Alleen binnen de kerk. Dat gebeurde daar in Jeruzalem. Dat was een bijzonder teken die de Heere in die tijd nog gaf. Want we komen het nog een keer tegen in Filippi. Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten en goden lofzangen zingen. Te midden van de dreiging. Ook diezelfde weg gaan. Is er ook een aardbeving. Waarom doet de Heere dat? Nou, dat was tot ondersteuning, tot bevestiging voor die jonge, bedreigde, aangevochten kerk. Dat hij alle macht heeft. En dat het waar is wat we ook hebben gezongen uit Psalm 118 vanmorgen. Gods rechterhand doet grote kracht, doet door haar daan de wereld beven. Maar houdt door diezelfde kracht Gods kerk in stand. Is diezelfde rechterhand die ook gevoeld zal worden als hij wederkomt ten oordeel. Om te oordelen de levenden en de doden. Dan is die kracht van God tot verschrikking voor al degenen die de Heere niet lief hebben. Maar zal het tot troost zijn tot bemoediging zijn voor Gods volk. Wat een machtige en wat een sterke God heeft een bedreigde kerk. En daarom lezen we het, dat de plaats waar zij vergaderd waren, werd bewogen. Nee, bij ons gebeurt dat vandaag de dag zo niet. Want wij hebben het woord van de Heer. En in dat opzicht doet de Heer vandaag nog precies hetzelfde. Wordt de grond bewogen als een blijk van zijn macht en van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid, is het ook vandaag tot bemoediging voor een bedreigde kerk. Dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde en dat het hem niet uit de hand loopt. Op zijn bevel storten die muren van Jericho in. Op zijn bevel gaat die gevangenisdeur van Petrus open. Op zijn bevel wordt de grond hier bewogen. Wat zegt ons dat nou vanmorgen? Tot bemoediging, tot vertroosting. God opent gesloten deuren. God opent gesloten harten. Hij vernieuwt levens op zijn woord, op zijn spreken. Hij verhoort het gebed. Om is dat geen bemoediging? Als ouders, als grootouders, maar ook als jongeren. De Heere verhoort het gebed. Ja, op zijn tijd en op zijn wijze. Maar voor hem is geen ding onmogelijk. Maar het is niet door kracht. En het is niet door geweld. Maar het is door die geest van Christus dat het zal geschieden. O, ik kan hier vanmorgen gaan lokken. Ik kan gaan dreigen. Ik kan gaan schreeuwen. Maar het is niet door kracht noch door geweld, zegt de Heer. Maar door mijn geest zal het geschieden dat de grond wordt bewogen en dat je het gaat beseffen in je leven voor het eerst of opnieuw wie God is. De plaats in welke zij vergaderd waren werd bewogen, dat is het eerste. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Wat betekent dat? Ik kan het nog maar aanstippen. Maar met Pinksteren werd de geest uitgestort. Dat was iets eenmaligs, een heilsfeit. Maar we zien het in het boek Handelingen. Hoe ook het werk van de Heer, hoe hij je harten vervult. Dat dat een doorgaande zaak is. Voor het eerst en al meer je hart moet vervullen, zodat je gaat beseffen wie hij is. Zodat je gaat beseffen wie je zelf bent. En wie Christus is. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, af te zien van de omstandigheden. Om niet omlaag te zien. Om niet naar zichzelf te zien. Maar om omhoog te zien. En daarom wordt die biddende kerk een belijdende kerk. Want zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dat wil zeggen, ze gingen alles zeggen. Ze bleven alles zeggen. Niet verhinderd door vrees. Niet ontmoedigd door de dreiging. Niet tegengehouden door welke aanvallen dan ook. Maar zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Alles uit te spreken naar de raad van de Heer. Om te blijven spreken van zonde en genade. Van vloek en van zegen. Ja, van die ene naam gegeven tot zaligheid. daar ging het die bedreigde kerk dus om. Daar hadden ze om gebeden. Heere, zie op die dreiging. Maar geef uw dienstknechten, geef de gemeente, geef de ambtsdragers, geef de dienaren van het woord, geef de ouders en grootouders vrijmoedigheid om uw woord alleen te blijven spreken. En dat gebed, dat wordt verhoord. Een biddende kerk. Ja, daar lag dus de kracht van die gemeente, te midden van alle dreiging. Daar lag het geheim van de kerk, te midden van alle omstandigheden. En in die weg ontvingen zij ook de zegen, dat God een verhorend God is. En dat er bij hem hulp is, en dat er bij hem kracht is. En dat er bij hem zaligheid is. En ziende daarop spraken zij het woord met vrijmoedigheid. En dat is dan ook de vraag, tenslotte. Aan u, aan jou en aan mijzelf. Te midden van alles wat ons kan bezighouden in ons leven. Te midden van alle dreigingen. Te midden van alle zorgen. Waar vinden wij onze kracht? Wat is het geheim van ons leven? Waar zoeken wij de zegen van God? Is het wat wij gaan zingen? Die in oprechtheid voor hem leven. Ja, die is wel zalig. Die op hem bouwt. En zich geheel en al biddend aan hem toevertrouwt. Amen. Laten wij bidden en danken. O Heere, wat is dat een zegen. Dat we ook zo uw woord mogen horen. Maar ook zo die psalm mochten zingen. Welzalig Heere. Die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. O Heere, leer het ons. Van de jongste tot de oudste. Onze jongens en meisjes, onze jongeren. O Heere, geef dat zij ook. Dat geheim, dat wonder. En die heerlijkheid van zo'n beschermde kerk mogen zien. Om het van jongs af aan van u alleen te mogen verwachten. Onze handen te vouwen. Heere, leer het ons. Voor het eerst en steeds opnieuw. Want bij u is er raad. Bij u is er hulp. Bij u is er heil. En wat bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij u. We hebben het vanmorgen weer gehoord, Heere. O, laat het dan tot vertroosting, tot bemoediging mogen zijn. Voor een strijdende en voor een bedreigde kerk. Het loopt u niet uit de hand. U blijft dezelfde. In uw macht. In uw trouw. In uw genade. En dank, Heere, voor wat u gaf. Vergeef het zondige. Zegen het uwe. Wees met ons in het verdere van deze dag. Wilt u ook vanmiddag uw zegen schenken. We vragen het om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. 69, 14.
Thank you.
En daar gaat het naartoe, gemeente. Maar zul jij daar ook bij zijn. Ontvang met biddende harten de zegen van de Heer. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u en jou zijn vrede. Amen.